We gaan samen lezen 2 Timotheus 2, vers 1 tot en met 13. Timotheus 2, vers 1 tot en met 13. Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade van Christus Jezus. En wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten. Leid mij de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. Tijdens de veldtocht wordt geen soldaat gemoeid in zorg voor zijn onderhoud. Hij heeft slechts hem te voldoen door wie hij aangeworven is. En is iemand een kampvechter, dan ontvangt hij de krans alleen als hij volgens de regels van de kamp heeft gestreden. De landman die zware arbeid verricht, moet eerst van de vruchten genieten. Let wel op wat ik zeg, want de Heere zal u in alles inzicht geven. Gedenk dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt, uit het geslacht van David, naar mijn evangelie, waarvoor ik kwaad lijd en zelfs boeien draag als een misdadiger. Maar het woord van God is niet geboeid. Om deze reden wil ik alles verdragen om de uitverkorenen, opdat ook zij het heil in Christus Jezus verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Het woord is betrouwbaar, immers, indien wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Indien wij volharden, zullen wij ook met hem als koningen heersen. Indien wij hem zullen verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. Tot zover dit stukje, waar Paulus weer begint met de uitdrukking mijn kind. Hij zegt zo mooi in dat eerste vers, gij dan mijn kind. En ik heb dat verbonden met hoofdstuk 1, vers 2, waar Paulus zegt dat hij deze brief schrijft aan Timotheus, mijn geliefd kind. Timotheus was een geliefd kind van Paulus en hier zegt hij dan, gaat hij dat eigenlijk voort op datzelfde thema, gij dan mijn kind. Nou, duidelijk, laat het duidelijk zijn dat de Heer Paulus gebruikt heeft om Timotheus het evangelie te verkondigen en dat Timotheus als het ware een geestelijk kind is van Paulus, waar Paulus ja, een soort vader-zoon relatie mee heeft. En dan zegt hij ook zo tegen Timotheus, omdat hij weet welke taak Timotheus krijgt in die gemeente van Efeze, wees krachtig in de genade van Christus Jezus. Hij wist dat hij er heel veel kracht voor nodig had. Heel veel wijsheid. En hij kon alleen maar tegen Timotheus zeggen, Timotheus, de kracht die jij nodig hebt, komt bij de Heer vandaan. En dat geldt niet alleen voor Timotheus, maar dat geldt voor ons allemaal. We kunnen alleen maar krachtig zijn in de genade. En genade maakt ons afhankelijk. Niet krachtig in jezelf, maar krachtig in afhankelijkheid van de Heer, zodat hij ons kan gebruiken voor de taak waarvoor hij ons geroepen heeft. Nou, en vers 2, dat is eigenlijk een heel mooi vers. Dat is, in ieder geval voor mij is het een heel bekend vers. Want toen ik het is alweer zo'n 50 jaar geleden gedoopt werd. Het is wel, hè, 50 jaar geleden gedoopt werd. Toen kreeg ik van mijn vader die mij doopte deze tekst mee. Op een houten bordje, gebrand, geschreven met zo'n stift. Gij dan, en er stond dit vers op wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan. Nou ja, voor mij een heel bekend vers. En toen ik in Duitsland ging studeren, was dit het motto van de Bijbelschool. Hetzelfde motto. En vandaar toch wel heel mooi om daar ook vanavond daar ook heel even bij stil te mogen staan. Als je dit vers even bekijkt, dan zou je kunnen zeggen, Paulus heeft het gehoord van een ander. Paulus heeft het ook ooit gehoord van iemand. En Paulus heeft het doorgegeven aan Timotheus. En hij zegt tegen Timotheus, Timotheus, geef jij het door aan betrouwbare mensen die ook weer bereid zijn om het door te geven aan anderen. Dan heb je een soort kettingreactie van vijf. En dat is eigenlijk heel mooi in dit stukje dat wij niet alleen uitgekozen leraren, maar dat wij allemaal de opdracht hebben om dat wat wij ontvangen ook door te geven aan anderen. En weet je, dan gaat het ook leven voor jezelf, hè? Ga nooit zondagsmorgens of zondagavond of wanneer dan ook hetgeen wat je hoort maar op zitten potten voor jezelf. Want dan gaat het een beetje gisten. Maar geef het ook door aan anderen. Als je andere mensen tegenkomt, zeg maar eens een keer, nou, we hadden zondag, het ging daarover en dat heeft me best wel aangesproken. En joh, hoe vind jij dat? En geef het door aan anderen. En dat is zo mooi zoals Paulus dat zegt, Timotheus, wat jij onder vele getuigen gehoord hebt. Dat betekent dat Paulus in zijn prediking onder de velen die daar zaten ook Timotheus onder zijn gehoor had. Timotheus zat er ook tussen. En Timotheus, je weet onder vele getuigen, je weet wat het woord van God daar gedaan heeft. En ja, je hebt het gehoord en hou het niet voor jezelf, maar geef het door aan anderen, zodat ook anderen dit woord door kunnen geven, ook weer aan anderen. En dan gebruikt hij hier, en daar heb ik in de eerste Timotheusbrief, toen we dat behandelen, ook heel even bij stilgestaan, hier drie voorbeelden. Hij gebruikt hier het voorbeeld van een soldaat. Hij gebruikt het voorbeeld van in vers 5 van een kampvechter. En hij gebruikt in vers 6 het voorbeeld van een landman. Hij zegt, leid als een soldaat. Hij zegt tegen Timotheus, jij zult ervaren dat je in een strijd verwikkeld bent. En als soldaat zul je moeten strijden voor de overwinning. Leid als soldaat. De ontbering, neem het maar voor lief. Want als jij dit werk gaat doen, dan zul je dat moeten ervaren. Leid als een soldaat, maar wees in dit alles er zeker van dat degene van wie jij het eigendom geworden bent, ook voor jou zal zorgen, te midden van de strijd. Het tweede zegt hij, hou vol als een kampvechter. Geef niet op, hou vol en het einde van het gevecht is, je wordt geëerd. Je mag een kroon dragen. En het derde heeft dit over de landman met zijn zware arbeid. De zware arbeid van de landman, het geduld van de landman. En uiteindelijk zul je mogen genieten van de vrucht. Ja? De soldaat uitkijkend naar de overwinning. De kampvechter uitkijkend naar de kroon. En de landman uitkijkend naar de vruchten die dan ook zullen volgen. En om soldaat te zijn en die strijd te ervaren in je leven, of om kampvechter te zijn en te ontdekken volgens welke regels moet ik me gedragen en hoe kan ik die uithoudingsvermogen opbouwen. En ten derde, een landman. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat Timotheus zegt, ja, maar ik ben geen soldaat. Ik ben daar veel te schuchter voor, of ik ben daar veel te jong voor. Ik ben geen kampvechter, ik zou niet eens weten hoe het moet. Ik ben geen landman, ik heb helemaal geen groene vingers, om het zo te zeggen. En dan zegt de Heer, dan zegt Paulus, hij zal jou in alles inzicht geven. Hij zal van jou een soldaat maken, hij zal van jou een kampvechter maken, hij zal van jou een landman maken. Dat staat zo mooi direct daarachter in vers 7, let wel op, ik zeg, want de Heere zal u in alles inzicht geven. Weet je, soms zit je wel eens met een probleem en je denkt, linksom lukt het niet, rechtsom lukt het niet. En daar hadden we het zondag ook over. Soms denk je in een kringetje en dan denk je van, ik kom er niet uit. Maar wat zegt Paulus? Boven ons denken, hè? Zijn gedachten zijn veel hoger. En vanuit die hoge laag van Gods gedachte, ik vind het wel zo mooi dat de Heer Jezus spreekt over Salomo, die het meest wijze geweest van alle mensen. En dat zegt de Heer Jezus in Matthäus 12, en meer dan Salomo ben ik. En hij is bij ons. En hij geeft ons inzicht. Hij zal ons inzicht geven als wij het niet meer weten in alle situaties. En dan gaat hij verder in dat stukje. Want dan gaat vers 8, dan lijkt het net of hij daar een beetje overstapt naar een ander thema. Maar het heeft wel te maken met dat waar we zondagmorgen over gehad hebben, over denken. Onze gedachten. Hij zegt tegen Timotheus, houd dit nou in gedachten. Laat dit nou de basis zijn. Denk hieraan, in vers 8, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. De opstanding van Christus. Paulus zegt, als Christus niet opgestaan zou zijn, dan is onze prediking tevergeefs. Dan zijn we valse getuigen, dan houdt het op. Zonder opstanding geen hoop. Zonder opstanding geen prediking. En als je zo het boek Handelingen leest, dan lees je steeds dat de apostelen aan het prediken zijn en steeds hamerden op, maar Christus heeft hem opgewekt. De opstanding van Christus was eigenlijk de rode draad in de verkondiging van het evangelie. En Paulus zegt hier tegen Timotheus, denk hier aan, Jezus Christus is opgestaan. Terwijl de leugen van de Joodse raad zei van, dat is helemaal niet waar. He, daar kregen ze mee te maken. Maar hij is opgestaan. En dat is zo geweldig om dat echt te mogen weten. Hij is opgestaan. En het tweede wat hier zo naar voren komt in dat een achtste vers. Dan staat er uit het geslacht van David. Waarom zou Paulus dit hier nou zo tussengevoegd hebben? Wat denkt u? Hij zegt dus eerst, Christus is opgestaan. En het tweede is, uit het geslacht van David. Waarom voegt hij dit hier eigenlijk bij? Wie heeft een idee? Waarom wordt dit hier nou zo bijgehaald? Voor de Joden? Ja. Heeft zeker daarmee te maken. Dat denk ik wel. Want de Messias werd verwacht als de zoon van David. Iedereen wist, de Messias zal het nageslacht van David, de zoon van David zijn. Daarom riepen ze ook bij zijn intocht, zoon van David. Hosanna, hè, de zoon van David. En weet u dat, wij hebben er natuurlijk met de kerst er ook over, hè, Bethlehem, Juda, de zoon van David. U kent misschien wel die tekst uit 1 Samuel 16 vers 1. Daar zegt de Heer tegen Samuel de profeet, waarom draag je zoveel rouw om Saul? He, want hij heeft Samuel die rouwde om Saul. Dat Saul verworpen werd als koning. En weet u wat de Heer dan tegen Samuel zegt? In Samuel 16, 1 Samuel 16 vers 1. Ik heb onder de zonen van Isaï mij een koning uitgezocht. Mooi, hè? Ik heb mij een koning uitgezocht. En dan gaat Samuel naar Bethlehem en dan vindt hij daar de koning. En wat staat er dan aan het einde van de Bijbel? Twee teksten in Openbaring hoofdstuk 5. In Openbaring hoofdstuk 5, vers 5, daar staat, daar wordt gevraagd van wie is waardig? Wie is waardig de boekrol te nemen? Wie is waardig? Aan wie komt deze wereld toe? De koopakte van deze wereld, zou je kunnen zeggen. En dan staat er in vers 5, en een uit de oudsten zei tot mij, Openbaring 5, vers 5, ween niet, zie de leeuw uit de stam van Juda, de wortel Davids. Hij heeft overwonnen. En datzelfde vind je ook terug in het laatste hoofdstuk van Openbaring. In Openbaring 22. Ik vind het wel heel mooi dat de Heer Jezus daar zelf aan het woord is. Er zijn maar heel weinig dat je dit zo terugvindt. Er wordt heel vaak gesproken in Johannes en over de openbaring van Johannes. Dat is het, en ik, Johannes, was daar. Of ik, Johannes, zag dat. Maar dat staat er zo mooi in dat 12e vers van Openbaring 20. Zie, ik kom spoedig. Dat is Jezus zelf die aan het woord is. En dan staat er in vers 16. Ik, mooi hè, ik, Jezus. Dus hier is Jezus echt aan het woord. Ik, Jezus, heb mijn engel uitgezonden. Of gezonden om uw lieden dit te betuigen. Voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. Paulus wil hier dus eigenlijk mee aangeven. Jezus is niet alleen uit de dood opgestaan. Hij heeft niet alleen de dood overwonnen, maar daarmee heeft God laten zien, hij is de komende koning. Hij is de uiteindelijke David. Hij is de Messias. Timotheus, als jij hem wil dienen, dan dien jij de Messias. Hij is uit het geslacht van David. Hij is de uiteindelijk beloofde Messias. En dat wil Paulus aan Timotheus heel duidelijk maken. En dan zegt hij hier direct erachter, dat is ook zo'n vreemd zinnetje in dat achtste vers. En misschien wel goed om dat even te vragen nu, of u enig idee hebt waarom dat Paulus dat zo zegt. Want dan zegt hij in vers 9, of in vers 8, hij is opgestaan uit de doden, uit het geslacht van David, naar mijn evangelie. Dat is een van de weinige keren dat Paulus het heeft over zijn evangelie. Niet het evangelie van de Heer Jezus, maar zijn evangelie. Heeft u enig idee waarom dat Paulus dit hier zo duidelijk zegt? Het is mijn evangelie. Ja.
Nee.
Ja.
Vers 2 zegt hij ook van, wat gij van mij gehoord hebt.
Ja, wat gij van mij gehoord hebt. Betekende dat het evangelie van Paulus, wat Paulus predikte, een beetje anders was dan misschien het evangelie wat andere apostelen gepredikt hebben, zoals Jacobus bijvoorbeeld, of dat je het in het Nieuwe Testament, in de evangelie, wat anders kunt vinden. Ik noem maar, maandag was er iemand van het koor uit Urk, van Urk, die zei, ja, ik kom wel op die seminaravonden, en ik ben heel erg benieuwd wat u zegt over de opname van de gemeente. Want Jezus heeft er nooit over gesproken. Dus ik ben heel benieuwd wat u er gaat over zeggen. Heeft dat misschien iets te maken dat Paulus zegt mijn evangelie? Want Paulus heeft er wel over gesproken. Kijk, als Paulus het heeft over mijn evangelie, dan is dat een heel bijzonder iets. Dan heeft hij het in de Efezebrief en in de Colossensebrief over het geheim van het evangelie. Wat vroeger altijd onbekend gebleven is. En wat God hem op een bijzondere manier geopenbaard heeft. En de inhoud van dat evangelie was dat ook de heidenen mede-erfgenamen zijn van de Joodse gelovigen. Dat was de inhoud van het geheim van het evangelie. Dat het evangelie niet alleen voor de Joden geldt, maar voor alle volkeren. En toen hij dat vertelde, u kunt het lezen in Handelingen 22, dat God hem dat dus duidelijk gemaakt had, dat hij het evangelie wilde prediken aan de heidenen. Nou, dat staat er in Handelingen 22, vers 21. Handelingen 22 vers 21, daar staat. Hij spreekt hier het Joodse volk toe op dezelfde trappen waar ooit Pilatus met Jezus stond. Wat moet ik met deze man doen? Hij spreekt daar het Joodse volk in het Hebreeuws toe. Hij vertelt hen hoe God hem geroepen heeft en hoe hij ook fariseer geweest is, hoe hij aan de voeten van Gamaliel gestudeerd heeft. Hij een van hen geweest is, toestemde met de steniging van Stefanus. Hoe God hem onderweg naar Damascus tegengekomen is. En dan staat er in vers 21, en hij, de Heer, zei tegen mij, ga heen, want ik zal u uitzenden ver weg naar de heidenen, naar de goyim, de volkeren. En dan staat er, zij hoorden hem aan tot dit woord toe, maar toen verhieven ze hun stem en riepen, weg van de aarde met zo iemand, want hij behoort niet te blijven leven. Hier streek hij het Joodse volk in tegen de haren. Dat God een God wilde zijn van de heidenen, dat kon absoluut niet. En daarom zegt Paulus, dit is mijn evangelie. Dit is iets wat God mij op een bijzonder... Eerst natuurlijk Petrus, hè, op het dak, met die reine en die onreine dieren, met dat laken, hè. En later aan Paulus. Paulus, ik zend jou tot de heidenen. Nou, dit was niet te verkroppen voor het Joodse volk. En dat was de reden, en dat staat hier dus in 2 Timotheus 2. Hij zegt hier, naar mijn evangelie, en dat staat er in vers 9, waarvoor ik kwaad lijd en zelfs boeien draag als een misdadiger. Jezus werd onder de misdadigers gerekend, maar Paulus ook. Dit was de reden van zijn gevangenschap. Dat Paulus zei, ik verkondig het evangelie aan de heidenen. En weet je, dan vind ik het zo mooi, en daar zullen we dan mee eindigen vanavond, want dan staat er zo mooi, waarvoor ik kwaad lijd en zelfs boeien draag als een misdadiger, maar, dan zegt hij, het woord van God is niet geboeid. En weet u dat dat letterlijk in vervulling gegaan is door God in het leven van Paulus? Want de brieven die hij in de gevangenis geschreven heeft, zijn die binnen de gevangenis gebleven? Die brieven van Paulus zijn wereldwijd verspreid en overal ter wereld, in Australië tot in Alaska. Van Lapland tot Zuid-Afrika worden de brieven van Paulus gelezen. Mooi, hè? Ze kunnen Paulus wel boeien. Hè? Ze kunnen Paulus gevangen zetten. Maar het woord van God is niet geboeid. Dat kan je nooit gevangen nemen. En weet je, dat is zo'n bemoediging, ook voor mij persoonlijk, dat het woord van God, God gebruikt dat woord op zijn manier. En hij zal het op zijn manier verspreiden. Hè? En daar wil hij u en mij ook voor gebruiken. Wat jij hoort, mag ook weer doorgeven. Maar het woord van God is niet geboeid. Nou, dat is zo prachtig om dat te zien, hoe dat woord van God vanuit gevangenschap zich wereldwijd verspreid heeft. Nou, zo wonderlijk werkt God. In het leven van Paulus, in het leven van Timotheus, maar ook in het leven van u. Goed, dan houden we het hierbij vanavond.